het thema van de preek is de lat en de stok. Als het goed is het bij u bekend dat ik ervan houd om naar sport te kijken. Vooral met de Olympische Spelen, omdat daar heel veel sporten samenkomen, maar ook de beste sporters ter wereld strijden voor de hoogste prijs op sportief gebied. En de grootste sport die altijd aan bod komt, dat is atletiek. En het is eigenlijk ook de sport waar de meest pure onderdelen in zitten. Die dicht bij het menselijke presteren liggen. Zoals, wie kan het hardste rennen? Wie is het snelst? Denk aan de sprintnummers. Maar ook, wie kan hard rennen, maar het ook lang volhouden? En dat zijn de lange afstandsnummers en de marathon. Dus daar gaat het om uithoudingsvermogen gecombineerd met een hoog tempo. Maar natuurlijk ook, wie kan nou het verste springen? En wie kan het hoogste springen? En het is onvoorstelbaar welke prestaties die atleten kunnen leveren. Het wereldrecord bij het hoogspringen is een hoogte van 2,45 meter. Nou, zelfs die topatleten, de meesten springen dat niet, want er is maar één iemand die dat gelukt is. Maar die persoon is meer dan 170 keer over een hoogte van 2,30 meter gesprongen. En ook meerdere keren over 2,40 meter. Maar dus één keer was het hem gelukt om 2,45 meter te springen. En zo'n afstand zeg je misschien niet altijd wat. Maar met een vergelijking helpt dat wel. Die hoogspringers springen dus met gemak over Mark heen. En die man die zijn wereldrecord sprong, die sprong zelfs makkelijk over Mark heen als hij een afro-kapsel had gehad. Dus zo indrukwekkend zijn die prestaties. Maar er is ook een sprongonderdeel waarbij de lat letterlijk hoger ligt. Namelijk bij het polstok hoogspringen. En het wereldrecord op dat onderdeel is 6,20 meter. Ook dat springt niet iedereen. Maar al zou die lat op 5 meter liggen. Of op 4 meter. Of op 3 meter. Hoe hard je ook traint. Hoe groot je aanloop ook is. Daar kun je niet in eigen kracht overheen. Want het wereldrecord is 2,45 meter. Dus 3 meter is niet in eigen kracht haalbaar. En dus heb je een hulpmiddel nodig. En dat is de polstok. Het is niet zomaar een stok. Je kan niet met iedere willekeurige stok zo'n hoogte bereiken. Nee, je hebt een polstok nodig. Dat is een lange stok die krachtig is, maar ook flexibel, ook buigzaam. En je moet nog steeds inzet leveren, maar die stok maakt het verschil. En werkt als een katalysator. Die versterkt het effect van jouw inspanning, zodat je toch die enorme hoogte kunt overbruggen. Nou, dat principe werkt ook door op andere gebieden. Ik heb in mijn leven al heel wat mooie dingen mogen ontvangen. Waardevolle dingen, allerlei cadeaus, maar ook heel veel zegeningen. En ik wil vandaag twee voorbeelden met u delen die tot de categorie van uitschieters behoren. Het eerste voorbeeld is een cadeau wat ik dit jaar kreeg van Luc voor mijn verjaardag. Ik vind het altijd leuk dat wanneer ik jarig ben, om dan mijn neefjes en mijn nichtje uit te nodigen. Want als zij langskomen is het altijd supergezellig, maar helemaal met een verjaardag. Met slingers, met nog meer lekkere dingen dan normaal. En ik geniet vooral van hun als zij er zijn en ook dat zij aan het genieten zijn. Maar Luc die vertelde al voordat ik jarig was dat hij een cadeau voor mij ging kopen. Of regelen, ik weet niet precies wat hij heeft gedaan. Maar hij was er al van tevoren mee bezig. En toen mijn verjaardag aanbrak, de dag dat ik het vierde, had hij inderdaad zijn cadeau bij zich. Hij had het zelf ingepakt en het bleek iets te zijn waar ik erg van houd. Namelijk een cryptogrammen puzzelboekje van 3 sterren. En ik was heel erg blij met dat cadeau. Maar waarom dat zo was, kom ik zo op terug. Eerst gaan we even naar het andere cadeau wat ik kreeg. Wat me ook heel erg goed deed. En dat was een cadeau van Erwin. En eerlijk gezegd weet ik niet precies hoe oud wij, of liever gezegd hoe jong wij toen waren. Maar ik denk dat hij zo rond de 10 was en misschien nog wel jonger. En ook voor mijn verjaardag had hij zelf een verjaardagskaart gemaakt. Op zich al heel erg leuk. Maar wat extra bijzonder was, was dat hij allemaal euromuntstukken aan de binnenkant had vastgeplakt. Een geweldig cadeau. Bij elkaar, opgeteld, was het misschien nog niet eens een bedrag van 5 euro. Maar voor mij was het een cadeau van onschatbare waarde. Waar niets tegenop kon. Net als dat het cadeau van Luc veel meer voor mij betekende dan slechts de prijs van het puzzelboekje. Beide gaven waren voor mij ongelooflijk kostbaar. Omdat ik daarachter hun liefde proefde. Voor mij. En zoals de polsstok bij het polsstok hoogspringen het verschil kan maken, jouw inzet omzet in een enorme fysieke prestatie, namelijk het kunnen overbruggen van een afstand die normaal gesproken onhaalbaar is, zo doet de liefde dat met ons doen en met ons laten. Onze liefde in de woorden, in onze handelingen, waaronder ons geven, maakt dat de waarde ongekend wordt verhoogd. En daarom is het belangrijk dat wij het volgende principe goed in onze oren knopen. Dat we goed snappen hoe het zit. Namelijk, het is de liefde achter de gaven. En dat kunnen dus ook handelingen of woorden zijn. Maar het is de liefde achter de gaven die de waarde bepaalt. Maar de liefde komt tot uitdrukking in de gaven en door de gaven. En ik proefde de liefde van Luc en Erwin voor mij door hun gaven. Erwin gaf iets wat voor iedereen van waarde is, geld. We weten allemaal dat het waardevol is en dat we het goed kunnen gebruiken. Maar terwijl hij zelf niet zoveel van dat kostbare goed had, gaf hij toch een deel aan mij. En bij Luc is het mooi dat hij op zo'n jonge leeftijd, en dat gold trouwens ook voor Erwin, het was al op jonge leeftijd, maar dat hij op zo'n jonge leeftijd er al zoveel werk van maakte. Hij was er al ver van tevoren mee bezig. Hij was er persoonlijk bij betrokken. Hij had het cadeau zelf ingepakt om het echt een cadeau te maken. Maar vooral, hij had uitgezocht wat ik echt leuk vind. En wat dat betreft zie ik dat Luc niet alleen lichamelijk goed groeit, maar ook geestelijk goed groeit. Want ik kan me namelijk ook zijn eerste cadeau aan mij herinneren. Toen was hij 1 jaar of 4. En toen gaf hij mij een vliegtuigje van Knex. Want als hij dan bij mij kwam, kon hij daar mooi mee spelen. Dus dat was ook een geweldig cadeau. Superleuk, omdat hij er zo goed over had nagedacht. Alleen, u zult begrijpen dat ik daar niet zoveel liefde voor mij in proefde. Maar in zijn laatste cadeau, absoluut wel. Daar proefde ik echt zijn liefde voor mij. Wanneer je liefde proeft in de woorden en handelingen of de geschenken van mensen, dan geeft dat een geweldig gevoel. Dat is onbetaalbaar en er kan helemaal niets tegenop. En ik denk dat iedereen deze ervaringen heeft meegemaakt. Dat je weet wat dat betekent. Maar het kan zo zijn dat je ervaringen beperkt zijn. Dat je niet zoveel liefde hebt ervaren als dat je had gewild. Maar je mag ervan verzekerd zijn dat God ontzettend veel van jou houdt. Hij geeft om je. Zelfs zoveel dat hij bereid was om zijn zoon voor jou te geven. Denk maar aan Johannes 3, vers 16. Dat mag je persoonlijk maken. Dat geldt voor jou. Want God houdt van alle mensen. Niemand uitgezonderd. Niemand. Maar er was wel een groot probleem. Want om in een goede relatie met God te kunnen staan, samen met hem te kunnen leven, moeten we net zo goed en net zo zuiver zijn als hij. Maar God is volmaakt. En helaas is er geen enkel mens voor wie dat geldt. Allemaal schieten we tekort. Zijn we soms ongehoorzaam aan God. En geregeld gaan we ook niet goed met elkaar om, met onze medemens. Om bij God te kunnen horen, moeten we kunnen voldoen aan zijn rechtvaardige eisen. Maar die lat, die ligt torenhoog en volledig buiten ons bereik. En dat is eigenlijk ook de strekking van Romeinen 3 vers 23. In de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 staat er: want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Dus door onze ongehoorzaamheid, onze tekortkomingen, moeten we het doen zonder Gods nabijheid. En God heeft laten zien wat die lat inhoudt. Het zijn zijn rechtvaardige eisen die hij bekend heeft gemaakt aan en door het volk Israël. Via Mozes heeft hij de 10 geboden en de wet gegeven. En die laten ons zien wat er voor nodig is om door God aanvaard te kunnen worden. Al die geboden moeten volledig worden gehouden. Je hele leven lang. 1 overtreding is er al 1 te veel. Dat is wat Jacobus 2 vers 10 heel duidelijk laat zien. Niet dat onze overtredingen tot slechts 1 overtreding beperkt zijn. Maar al zou dat zo zijn, dan is het toch onvoldoende om door God geaccepteerd te kunnen worden. En met dat in ons achterhoofd wil ik graag een stukje lezen uit Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7. En dan gaan we lezen vanaf vers 7 tot en met 12. Het is best wel een ingewikkeld stukje, dus misschien nog maar eens thuis rustig nalezen. Maar Paulus schrijft daar: wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven. Maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel daarvan gedood. Zo is dan de wet heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. De wet waar Paulus het over heeft, dat zijn de 10 geboden en de wet die Mozes heeft doorgegeven. En die wet is goed. die is zuiver, daar is niks mis mee. Het is ook niet zo dat God ons probeert dwars te zitten. Dat hij denkt, laat ik eens allerlei dingen verzinnen die ze toch niet voor elkaar kunnen krijgen. Nee, God laat ons gewoon zien wat de standaard is. En die ligt nu eenmaal hoog. We kunnen niet in eigen kracht voldoen aan Gods rechtvaardige eisen. Dus hadden ook wij iets of iemand nodig om dat verschil te kunnen maken. En daarom kwam Jezus. Uit liefde. Het is Gods liefde voor ons die een mogelijkheid heeft gecreëerd om onze tekortkomingen goed te maken. Om het mogelijk te maken dat we aan Gods rechtvaardige eisen kunnen voldoen. En daardoor terugkeren bij hem. En Jezus zei zelf in Johannes 13, vers 15. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Maar zelf ging de Heer veel verder dan dat. Luister maar naar wat er in Romeinen 5, vers 7 en 8 staat. Uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus terwijl er bij ons nog helemaal geen verlangen was naar God, we gedroegen ons eerder als vijanden van hem, toen kwam God al met zijn liefde naar ons toe, in de meest ultieme vorm, doordat hij zijn zoon gaf. Want Jezus stierf voor ons. Terwijl hij als enig mens een leven van 100% rechtvaardigheid heeft geleid. Hij heeft altijd de wil van God gedaan. Zelfs toen de Vader aan hem vroeg of hij bereid was om onze schuld op zich te nemen. Want hij kon dat doen als onschuldige. Onze schuld overnemen en de straf, de gevolgen daarvan ondergaan. En dat heeft hij gedaan. Jezus heeft ons met zijn leven vrijgekocht. Hij heeft verzoening met God mogelijk gemaakt. En dat is alleen dankzij hem mogelijk. Alleen door hem kunnen wij voldoen aan Gods rechtvaardige eis, omdat we in Christus gerechtvaardigd worden. En met Jezus voldoen we ruimschoots aan Gods eisen. Maar het feit dat we alleen dankzij Jezus verzoend met God kunnen worden en gered dus, dat betekent niet dat wij niets meer moeten of hoeven doen. Want ook de atleet moet oefenen en trainen. We zouden naar een atletiekbaan kunnen gaan waar een hoogspringtoestel, of liever gezegd polstokhoogspringtoestel is klaargezet. En ik kan u allemaal een polstok geven, maar ik vermoed niet dat u over die lat komt. Nee, je zult moeten gaan oefenen en trainen. Je moet kracht ontwikkelen. Je moet snelheid ontwikkelen, maar ook techniek om die stok goed te gebruiken en dan die hoogte te kunnen overbruggen. Nou, ook wij mogen gebruik maken van het door Jezus volbrachte werk. En de Bijbel vertelt ons ook hoe dat werkt, hoe we dat moeten doen. Namelijk door in Jezus te geloven. En wel het Bijbelse getuigenis over Jezus. Als je alleen maar gelooft dat hij ooit heeft geleefd en een groot leraar was, een groot mens, dat is niet voldoende. Het gaat erom, geloof je wat de Bijbel over hem zegt? En als je dat gelooft, dan moet er ook vertrouwen komen. Want geloof en vertrouwen gaan hand in hand. En vanuit dat vertrouwen is het de bedoeling dat we ook meer en meer gaan doen wat hij zegt. Want Jezus zei zelf ook, wie mijn woorden hoort en ze doet, die bouwt op de rots. Hij is immers ook onze Heer. Maar als wij niet doen wat hij zegt, kun je je afvragen of hij wel de Heer van jouw leven is. En alleen als hij de Heer van je leven is, kan hij je redden. Maar het is wel de bedoeling dat we dus gaan doen wat hij zegt. En dat is ook een proces van leren. We moeten leren om dat te gaan toepassen. En om erin te volharden, dus niet meteen op te geven als dingen niet meteen het effect hebben wat je had gehoopt. We moeten ook leren om de wil van Jezus te doen, zijn geboden te volgen, als ze ingaan tegen onze logica, of tegen onze gevoelens of emoties, of tegen wat de wereld of andere mensen tegen ons zeggen. Of als het ingaat tegen onze ervaringen. We moeten echt leren om gehoorzaam te worden. Om te gaan doen wat Jezus zegt. En dat geldt uiteraard net zo goed voor mij als voor u. Maar dankzij Jezus en dankzij het voorbeeld wat wij mogen volgen, wat hij heeft gegeven, kunnen wij een leven leiden waar God blij mee is. En waartoe we ook worden opgeroepen. Bijvoorbeeld in Efeziërs 5 vers 1 en 2. Daar staat: wees dus navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijk ook Christus u heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende geur. Jezus gaf zijn leven, letterlijk, uit liefde voor God en uit liefde voor ons. En daardoor heeft hij het verschil gemaakt in ons leven. Maar ook wij kunnen door de liefde het verschil maken, ook in het leven van andere mensen, door liefde in onze woorden, door liefde in onze handelingen, door liefde ook in onze gaven. En als wij beginnen om aan mensen te geven of om mensen te geven, dan doen we iets waarmee we ook God heel veel goed doen. Omdat ook onze liefde gewone zaken transformeert tot iets buitengewoons. Tot iets kostbaars, ook voor God. Denk bijvoorbeeld aan de arme weduwe die slechts 2 koperstukjes in de offerkist deed. Jezus was diep geraakt door de gave van deze vrouw. Terwijl het een bedrag was wat, nou, kleiner kon eigenlijk niet. Zo klein was dat bedrag, maar in verhouding tot wat ze bezat, was het een hele grote gave. En daardoor proefde Jezus de liefde van de vrouw voor God. Want nogmaals, dit moeten we goed onthouden. Het is de liefde achter de gaven die de waarde bepaalt. Maar de liefde komt tot uitdrukking in de gave en door de gave. Afgemeten tegen wat wij kunnen geven, doen of zeggen. Maar wij kunnen dingen doen voor God uit gewoonte of uit plichtsbesef, uit alleen maar gehoorzaamheid. Maar voor God wordt het ook bijzonder wanneer onze liefde erin zit. Als we het niet zomaar doen of zomaar geven, maar omdat we van hem houden. En er is niemand die onze gaven of onze daden of onze woorden beter op waarde kan schatten dan God. Paulus zou later schrijven in 2 Korintiërs 8 vers 12. Want indien de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft. Misschien als je naar je eigen leven kijkt, denk je van: ik heb niet veel te bieden. Mijn mogelijkheden, mijn middelen zijn beperkt. Misschien heb je bijvoorbeeld weinig geld. En denk je, ja, als ik nou meer zou verdienen of op een andere manier meer geld zou kunnen krijgen, zou ik een groter offer kunnen brengen. Of als ik een geldprijs zou winnen, dan zou ik een deel geven aan de Heer. En daar mag je zeker over nadenken, maar het is eigenlijk niet zo boeiend. Want wat je niet hebt, kun je toch ook niet geven. Maar wat wel interessant is, is wat doe je met wat je wel hebt? Of met wat je wel kunt? Wat geef je daarvan aan God? Nou, Gods liefde voor ons maakte dat hij alles gaf voor ons. En Jezus gaf zijn leven om ons vrij te kopen, om ons te kunnen redden en terug te kunnen brengen bij God de Vader. Zijn liefde voor ons heeft het verschil gemaakt tussen eeuwige heil in plaats van eeuwige afschuw. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat die scheiding met God niet permanent hoeft te blijven, maar dat het kan worden hersteld. Dat we de eeuwigheid met God kunnen doorbrengen. En wij mogen in zijn voetsporen treden. Niet om dat offer te brengen, maar om zijn liefde door te geven aan de mensen om ons heen. En als wij om mensen geven, dan geven we ook iets aan God. Onze liefde. En ik wil afsluiten met twee geweldige teksten die hierover gaan. Beide, daar gebruik ik de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. En de eerste komt uit Romeinen 13, vers 8 tot en met 10. Wees niemand iets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, lieg niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden kunnen worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. En tot slot 1 Johannes 4, vers 9 tot en met 11. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. Dat God zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, behoren wij ook elkaar lief te hebben.